In Lucas 15 zijn we inmiddels dan toch echt wel terechtgekomen bij de gelijkenis van de verloren zoon. Nadat wij eerst de voorgaande twee van dit hoofdstuk besproken hebben. We gingen er trouwens nog meer aan vooraf in het voorgaande. Maar we zijn terechtgekomen bij de gelijkenis van de verloren zoon. Die dan begint in vers 11. En waar staat, en hij zeide, een zekere mens had twee zonen. De jongste van hen zeide tot de vader, vader geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een ver land. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers desselfde lands. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde zeide hij, hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebben de een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeiden tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordde, zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt me nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover. De gelijkenis zelf is nogal bekend, mag ik wel zeggen. En ik heb dat vorige keer al even aangetipt. De gelijkenis is vooral bekend vanwege de verloren zoon. Hoewel gezegd moet worden dat waarschijnlijk het belangrijkste in deze gelijkenis is niet zozeer de zoon die verloren was en terugkeert, maar meer in bijzonder is belangrijk de andere zoon die helemaal niet weg geweest was en die jaloers is op de zoon die weg geweest was en inmiddels weer teruggekomen is. Dat blijkt omdat dat in verband staat met alle drie deze gelijkenissen en ook met de aanleiding tot deze gelijkenissen, waarbij immers de fariseeën en dus de orthodoxe joden, want daar komt het op neer, jaloers zijn eigenlijk op degene over wie de Heer zich ontfermt. Want daar komt het op neer. De Heer wordt ervan beschuldigd om te gaan met hoeren en tollenaren en allerlei soorten van bedelaars, meestal gehandicapten trouwens, maar goed, dat doet er nou verder niet meer toe. En deze fariseeën vinden dat beneden hun stand in elk geval en vinden niet dat er wat gedaan zou moeten worden voor degene die inderdaad bewust, laten we zeggen in zonde leven of wat dan ook, maar die in ieder geval niet aan hun niveau beantwoorden. En dat is ook de strekking van deze drie gelijkenissen. De strekking is er immers dat men verheugd zou moeten zijn, dat men blij zou moeten zijn over één zondaar die zich bekeert. Dat is in elk geval in de hemel zo, zoals in de voorgaande twee gelijkenissen al vermeld wordt. En de bedoeling is uiteraard ook dat wel de mens op aarde verblijd zou zijn als je hoort van dat iemand die verloren was inderdaad weer teruggevonden is. In deze gelijkenis vinden we dat ook, want daar staat in vers 23, 24, brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden en zij begonnen vrolijk te zijn. En dan sluit het weer aan bij vers 32 uiteraard. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broer was dood en is weder levend geworden en hij was verloren en is gevonden. Zodat de strekking van al die drie gelijkenissen feitelijk is, men behoorde dan blij te zijn over dat wat verloren was en dat wat weer terechtgekomen is. Het punt is dat men dan niet is, en dat heeft natuurlijk zo zijn achtergronden, maar laat ik maar gewoon vooraan in de gelijkenis beginnen, het wijst zich namelijk vanzelf wel. Er staat, een zeker mens had twee zonen, de jongste van hen zeide tot de vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt, en hij deelde hun het goed. En in vers 13, niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een ver land en heeft al daar zijn goed doorgebracht levende overdadelijk. Dat wil zeggen dat de erfenis hier al verdeeld wordt nog bij het leven van de vader, en dat is ook inderdaad een Bijbels gegeven. De gedachte is namelijk niet dat het erfrecht in werking treedt bij de dood van de erflater, de vader dus altijd, hè. Maar in tegendeel, de gedachte is dat het erfrecht vervuild wordt, voltooid wordt dus, bij de dood van de erflater. Maar het erfrecht treedt al in werking bij het meerderjarig worden van de zoon. En dat is naar Joods-orthodoxe begrip al erg vroeg, want het is al op 12-jarige leeftijd. Bij het zogenaamde bar mitzwa, wanneer men zoon der wet wordt, dan wordt de jonge man die wordt geacht volwassen te zijn, in ieder geval voor godsdienstige aangelegenheden, en tegelijkertijd wordt hij geacht mede-eigenaar te zijn van de bezittingen van vader. Dat heeft in de praktijk nauwelijks enige consequentie, maar het heeft wel consequentie als zij zich inderdaad van de vader zou willen distancieren, hè? Als hij er vandoor wil of zo, de wijde wereld in, de jeugd vliegt uit en je kent het wel, dan is het wel een probleem, want dan betekent het dat de bezittingen van vader verdeeld zouden moeten worden over de erfgenamen. Dat is ook inderdaad wat gebeurt. Dus in principe een wettige aangelegenheid. De jongste zoon doet dat ook. Die zegt, vader geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En korte tijd later staat er, nam hij al zijn bezittingen mee en is weggereisd naar een ver land enzovoorts. Dat is op zich een Bijbelse gedachte. En men vindt het terug in de geschiedenis van Israël. Ik heb dat natuurlijk al uitgebreid geïntroduceerd en het heeft nou niet zoveel woorden meer nodig. De gedachte is natuurlijk dat die zeker mens staat voor Israël in het algemeen en zelfs voor de Heer in het bijzonder. En de twee zonen waarover hier gesproken wordt zijn samen een beeld van Israël. Dat kan ook al niet missen. Waarbij de ene zoon een beeld is van de twee stammen van Israël en de andere zoon een beeld is van de 10 stammen van Israël. Het is een legio schriftplaats in het Oude Testament waar de Heer zelf zo over Israël spreekt. En dan spreekt hij over Juda en Efraïm. Dat zijn de normale termen die ervoor gebruikt worden. Voor Juda wordt gewoonlijk geen andere term gebruikt, voor Efraïm wel, want Efraïm heet soms gewoon Israël, omdat het nou eenmaal het eerste geboorterecht meegekregen heeft en daarmee ook eigenlijk de naam.
Jacob.
Dat kan dan dus ook. Hoewel bij de termen Israël en Jacob moet je oppassen, want dat kan natuurlijk ook de aanduiding zijn van alle 12 stammen. En in het Nieuwe Testament is het zelfs de aanduiding soms van de 2 stammen.
Jacob is een ongelooflijk deel in de regel.
In het algemeen is het zo dat, maar je mag het niet scherp toepassen hoor, wat ik nu zeg. Daarom zeg ik, in het algemeen is het zo dat de term Israël gebruikt wordt voor gewoon het volk van God, Ami. En dan wordt het geacht gelovig te zijn eigenlijk. Dat is het niet altijd, maar het wordt geacht gelovig te zijn. Terwijl de term Jacob gebruikt wordt ter aanduiding van het natuurlijke volk. Wat gelovig zou moeten zijn, maar het gewoonlijk niet is als het zo wordt aangeduid. Denk erom, de uitdrukkingen liggen niet scherp naast elkaar, maar als ze in een bepaald verband gebruikt worden, blijkt het duidelijk. Dat is trouwens in Genesis al zo. Jacob, vader Jacob zal ik maar zeggen, wordt soms ook gewoon aangeduid als Israël. En Israël zeiden, Israël zus en Israël zo. Schoon Israël dan. Maar dan is Jacob in een goede relatie met de Heer, laat ik het zo zeggen. In ieder geval in geloof, en daar gaat het maar om. De term Jacob is de aanduiding in het algemeen van de natuurlijke mens. Dus de natuurlijke Jacob, zal ik maar zeggen, zo werd hij bij zijn geboorte genoemd. En daarom is de naam Jacob ook de naam die gegeven wordt aan het natuurlijke Israël. En dan is het ongeacht of het gelovig is of niet. En dan moet je niet verkeerd zeggen. Niet zeggen, als het Israël is, dan is het een gelovig Israël. En als het Jacob is, is het een ongelovig Israël. Want zo scherp ligt het helemaal niet. Soms speelt het namelijk helemaal geen rol. Maar als Jacob genoemd wordt en uit het verband blijkt dat heel het volk wordt aangeduid, alle 12 stammen zal ik maar zeggen, dan is dat niet om aan te geven dat het gelovig is, maar is het om aan te geven dat het inderdaad om het natuurlijke volk gaat. En dan kan het best gelovig zijn. Maar als het volk wordt aangeduid als Israël, dan wordt het aangeduid als het volk wat inderdaad het door God uitverkoren volk is en aan wie bepaalde zegeningen gegeven dan wel beloofd zijn. Maar daarna wordt het lastig. En dan komt het ook meer in het kader van deze gelijkenis. Daarna wordt het lastig omdat Israël verdeeld wordt in de 2 stammen en de 10 stammen. Waarbij de naam Israël, en eventueel ook Jacob natuurlijk, maar waarbij vooral de naam in de eerste plaats gegeven zou moeten worden aan degene met het eerstgeboorterecht. Tenzij anders vermeld, en het wordt niet anders vermeld. En dat betekent dat inderdaad het 10-stammenrijk inderdaad in vele gevallen als Israël wordt aangeduid. Maar gewoonlijk blijkt dat dan uit het verband. En daarom is het geen probleem. Het is wat lastig om er zo over te praten, want het is eigenlijk veel te abstract. Uit het verband blijkt altijd wel waar het over gaat. Dat is helemaal geen probleem. Als het gaat over Juda en Israël, dan staat Juda voor de 2 stammen en Israël uiteraard voor de 10 stammen. Zeker als het gaat om het verschil tussen Juda en Israël. Dat neemt niet weg dat in de Nieuwtestamentische tijd de Joden als Israël worden aangeduid. Niet omdat ze de 10 stammen zijn, want dat zijn ze juist niet. Maar omdat ze horen bij alle 12. De naam hoort dus eigenlijk bij alle 12. Maar als het volk gesplitst wordt, dan gaat de naam in principe mee met degene met het eerstgeboorterecht. En dat is de 10 stammen. Omdat het eerstgeboorterecht berust bij Jozef en via Jozef bij de stam van Efraïm en eventueel Manasse, maar Efraïm in het algemeen. Vandaar dat voor de duidelijkheid gewoon gesproken wordt over Juda en Efraïm, maar in sommige gevallen heet Efraïm ook gewoon Israël of soms zelfs Jacob. En dan is het nog lastig, want de naam Efraïm wordt natuurlijk ook gewoon gebruikt voor de stam van Efraïm. En dat zijn ze niet alle 10, dat is maar 1 van de 10. Maar het klinkt als een probleem, maar het is het helemaal niet. Als je de Bijbel leest, is het namelijk geen probleem. Waar je het ook tegenkomt. Maar als ze tegenover elkaar gesteld worden, dan is het gewoonlijk Juda en Efraïm. En eventueel met vermelding nog van de naam Jozef. Want dat komt er ook nog voor. Voor alle duidelijkheid, hoewel het er niet veel duidelijker van wordt natuurlijk. Maar ja, Jozef is natuurlijk wel 1 van de 12. En dat is die ene met eerstgeboorte. Je kent het verhaal. Je hebt 12 zonen, maar er zijn er 3 aan wie iets bijzonders gegeven wordt. Het eerstgeboorterecht wordt gegeven aan Jozef. Maar er wordt wel van afgetrokken het koningschap. Want dat wordt bestemd voor Juda. En er wordt ook van afgetrokken het priesterschap. Want dat wordt gegeven aan Levi. Zodat Jozef blijft zitten met een uitgehold eerstgeboorterecht. Terwijl aan de andere kant moet vastgesteld worden dat juist het kenmerk van het eerstgeboorterecht en het belang van het eerstgeboorterecht is dat de eerstgeborene het koningschap krijgt als het er is. Ja, als je vader toevallig geen koning is, speelt het geen rol natuurlijk. Hè? Maar als er een troon te vererven valt, gaat hij naar de eerstgeborene. Als het priesterschap te vererven valt, gaat het ook naar de eerstgeborene. En met name doel ik dan op hoge priesterschap, hè. Maar het gek is dat juist die 2 dingen worden aan het eerstgeboorterecht onttrokken en gegeven aan Juda en Levi. Terwijl dan Jozef en dus Efraïm blijft zitten met de titel alleen maar. Eerstgeboorterecht en ja, wat nog meer? Ja, eerstgeboorterecht.
Hij krijgt toch de helft van de erfenis?
Nee, hij krijgt het enige aspect van het eerstgeboorterecht wat nu nog overblijft na koningschap en hoge priesterschap is het dubbele deel. Hij telt voor 2. Iets wat in het gewone erfrecht niet meer bekend is. de dingen van troon en eventueel priesterschap wel, overigens, maar het dubbele deel niet. Maar het is wel degelijk zo, de eerstgeborene krijgt bovendien een dubbel deel. Dat speelt altijd een rol, als er zolang er een erfenis is. Hè. Als er een troon is, krijgt de eerstgeborene het. Als er priesterschap is, krijgt de eerstgeborene dat. Maar als dat er niet is, nou ja, dan niet. Maar wat er dan overblijft, is dat de eerstgeborene voor twee telt. Dus als er drie zonen zijn, dan wordt de erfenis verdeeld in vieren. En de eerstgeborene, ik wou zeggen de oudste, maar dat mag ik niet zeggen. De eerstgeborene krijgt dan een dubbel deel. Dat blijkt ook, want Jozef zou een dubbel deel krijgen en heeft dat gekregen. Want het eerstgeboorterecht ging naar Jozef en die kreeg een dubbel deel. Vandaar dat uit Jozef twee stammen voortkwamen, Efraïm en Manasse. En daarmee zouden wij, als wij willen, aan het einde van het verhaal gekomen zijn. Maar wij willen niet. Maar als je het eerstgeboorterecht van Jozef dus verder wilt wegredeneren, en wil zeggen, daar hebben wij verder geen boodschappen aan, dat is niet meer actueel, dan zeg je gewoon, nou ja, Jozef er kwamen twee zonen uit voort, die werden elke stam van Israël, dus uit Jozef twee stammen, en dat is dan dat. Het probleem is echter dat daarna allerlei beloften en zegeningen nog wel degelijk vermeld worden voor Efraïm. En nou gaat het verhaal niet meer op. Van dat zit er met een dubbele deel, want Efraïm kreeg dan geen dubbel deel. Efraïm was namelijk de helft van een dubbel deel, hè? De andere helft was immers Manasse. Ja. En daarom gaat het verhaal niet verder op. Of zo niet op. Je kunt niet zeggen, dubbele deel is Efraïm en Manasse en daarmee uit. Nee, later worden nog zegeningen vermeld voor Efraïm. En die wordt ook als eerstgeborene aangeduid. En dat betekent dat het toch een Efraïm nog wat dubbels moet zijn. Toch nog, op een of andere merkwaardige wijze. Nou, waar het nou weer om gaat, kom ik even op het begin van het verhaal gewoon terug. Dat Israël verdeeld werd in tweeën, in twee koninkrijken. Het zuidelijke rijk, dat heette Juda, en het noordelijke rijk, dat heette Israël of Efraïm. Onder de naam Jozef werd het gewoonlijk niet aangeduid, maar in de profetieën wordt wel degelijk de naam Jozef gebruikt. Maar in de geschiedenis niet, dan is het altijd Israël, het tienstammenrijk, of Efraïm. En dat tienstammenrijk heeft het dubbele deel meegekregen en daarmee ook de naam, de titel dus. De titel van Israël, lijkt me duidelijk, hè? De titel vererfd wordt, gaat het uiteraard ook naar de eerstgeborene. En dus gaat de titel Israël mee met de tien stammen. Als later de Joden worden aangeduid als Israël, komt dat als Israëlitische mannen enzovoorts, komt dat natuurlijk niet omdat ze bij de tien horen, maar gewoon omdat ze bij de twaalf horen. En bovendien, waar zouden ze anders die naam Israël moeten laten? Want de tien stammen waren officieel verdwenen. En niet als zodanig bekend. Dus dan houdt het gewoon op en dan blijft de naam Israël in het Nieuwe Testament synoniem met Juda. Maar ik moet u er toch voor waarschuwen, want zo synoniem als men denkt dat het is, is het eigenlijk niet. Het is namelijk een dubbelzinnige term. Het valt niet op als de term Israël gebruikt wordt voor het Joodse volk. Dan zeggen we, nou ja, vanzelfsprekend. Maar de vraag zou dan toch moeten zijn, maar waarom heet dat nou Israël? Waarom wordt het als Israël aangeduid? En dan is het antwoord, wel omdat de boodschap die onder die naam verder gebracht wordt aan gij Israëlitische mannen, in Handelingen 2 bijvoorbeeld, die boodschap is niet exclusief voor de Joden bestemd, maar integendeel nadrukkelijk ook voor de tien stammen van Israël. En daar zit het geheim achter. Want hoe dan ook, die tien stammen die zijn nog net zo levend aanwezig in de wereld als de twee. Alleen de tien zijn hun identiteit kwijtgeraakt, maar de twee niet. De twee zijn als Joden bekend gebleven. En de tien officieel niet, hoewel het in de praktijk nog wel meevalt, maar dat heb ik al eens gezegd. Waar het om gaat hier is in Lucas 15, vers 2, dat de jongste zei, de vader geef mij het deel des goeds. Nou, als we spreken over Juda en Efraïm, de twee volken van Israël, welke is dan de jongste?
Juda.
Nee, mis. Op geen manier. Het tienstammenrijk namelijk. Ook letterlijk. Ook letterlijk. Hè? Jozef was de ene laatste zoon. Nog later was Benjamin. Maar die wordt altijd maar in het loopje weg zo'n beetje erbij genoemd, erbij gemoffeld.
Dat was een klein stammetje.
Dat was een kleine stammetje, wat, dat was het aanhangsel van Juda.
Ja.
Nou ja, daar ga ik maar niet verder op in, maar zo was het nou eenmaal. De jongste zoon, maar die telde eigenlijk oorspronkelijk niet mee. Jozef naam, dat is ook niet zo gek. Jacob heeft jarenlang 11 zonen gehad. En dat is niet op zich niet het probleem. We hebben het er al eens over gehad dat het wachten was op de 12e, weet u wel. Maar Jozef kreeg het eerst, zou het eerst geboorterecht krijgen. Omdat het een dubbel deel zijn. Ze komen toch om 12. Zonder Benjamin mee te rekenen. Leuk, hè? Er valt er altijd één uit de boot. En dat was nog voor de uitvinding van de Griek. Want spreekwoordelijk, hè? Nee, maar zo was het nog eenmaal. Dus wie van de twee is de jongste? Twee stammenrijk of het tien stammenrijk? En het antwoord is inderdaad het tien stammenrijk. En aan Jozef, de jongste zoon, werd het eerst geboorterecht meegegeven. En dat kwam dus terecht inderdaad bij de tien stammen van Israël. En die zei, vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En goed staat voor erfgoed, hè, in vers 12. Geef mij het deel des goeds, het erfgoed, de erfenis dat mij toekomt. En dan staat er, en hij deelde hun het goed, de erfenis dus. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een ver land. Dat betekent dat hij ook inderdaad niets achtergelaten heeft. En dat is ook inderdaad wat er met de tien stammen van Israël gebeurd is. Die zijn inderdaad verdwenen. Op welke manier doet er niet zoveel toe. Maar ze zijn inderdaad verdwenen uiteindelijk in de Assyrische ballingschap. Er staat natuurlijk eerst alles bijeenvergaderd hebben is weggereisd in een ver land. De vraag is op welke manier het dan zou moeten gebeurd zijn. Maar de geschiedenis van de tien stammen is niet zo moeilijk. Je vindt in de eerste plaats vind je de afsplitsing van de tien en de twee stammen. In de dagen van Jerobeam uiteraard. Jerobeam uit de stam van Efraïm. Jerobeam en Rehabeam, hè, dat weet u waarschijnlijk. Hè? Na Salomo dus. Hè? Beide erfgenamen van Salomo. De een was een zoon. Dat wil zeggen een natuurlijke zoon, Rehabeam. En de andere die fungeerde als zoon, maar was het niet. Tenminste niet van geboorte. Want dat was Jerobeam uit de stam van Efraïm, inderdaad, ja. En hij verzamelde de tien stammen tot zich. Zodat dat inderdaad splitste. En na verloop van tijd zijn die tien stammen ook daadwerkelijk weggevoerd. Naar, niet alleen afgezonderd van de Joden, van het tweestammenrijk. Maar ze zijn zelfs weggevoerd in Assyrisch ballingschap. Dat is ook wat we eigenlijk vermeld vinden in deze twee verzen uiteindelijk. Hè? Er staat, hij is weggereisd in een ver land. En heeft aldaar zijn goed, zijn erfenis doorgebracht, levende overdadiglijk. Die overdaad van het leven, dat wordt ook besproken nog eens een keer in vers 30. Waar staat, maar als deze uw zoon gekomen is die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo heeft hij het gemeste kalf geslacht. Dus er wordt de term hoererij bij gebruikt, niet in vers 13, maar wel in vers 30. En hoererij in de schrift hangt altijd, zeker als het in verband staat met Israël, hangt altijd samen met dienst aan de heidense goden, de goden der heidense volkeren. En dat is inderdaad wat van de tien stammen gezegd moet worden. In de eerste plaats dat het de goden der heidenen gediend heeft. En vervolgens dat het inderdaad zelfs in de Assyrische ballingschap is weggevoerd. En daar helemaal Jehovah, de God van Israël, heeft vergeten. En dat heet inderdaad terecht hoererij. Ik kom daar nog wel op. Nou, laat ik er maar meteen maar even op terugkomen. Dan blader ik even naar Hosea. Er zijn twee profeten, moet ik eigenlijk zeggen, in het Oude Testament, die nogal wat over die tien stammen vermelden. De een is Jesaja en de ander is Hosea. Jeremia vind je ook het een en ander, maar dit zijn waarschijnlijk de belangrijkste, vooral Hosea. Omdat Hosea zelfs optrad te midden van de 10 stammen van Israël. Niet zozeer Jeruzalem dus, maar wel degelijk Samaria. Nou goed, ik ging naar Hosea. Even zien, Hosea 4 met name. Waar staat in vanaf vers 15. Zo gij, o Israël, wilt horeren dat Juda niet schuldig worden. Kom gij toch niet te Gilgal en gaat niet op naar Bet-Aven en zweert niet zo waarachtig als de Heere leeft. Want Israël, en het is dus inderdaad het tienstammenrijk, dat blijkt hè, want daarom staat er in vers 15. Zo gij, o Israël, wilt horeren dat Juda niet schuldig worden. En dan wordt voor Israël gezegd, ga alsjeblieft niet naar de twee stammen, want dan beginnen die er ook nog mee. Hè? Dus Israël staat tegenover Juda, is dus de aanduiding van de 10 stammen. Er staat er, kom dus niet tot Gilgal, ga niet op naar Bet-Aven en zweert niet zo waarachtig als de Heere leeft. Want Israël is onbandig, bandeloos, losbandig, als een onbandige koe. Nu zal hen de Heere weiden als een lam in de ruimte. Efraïm is vergezeld met de afgoden.
Verknocht aan beelden.
Nou ja, oké. Verknocht aan beelden. Ja. Dat klopt, daar komt het op neer. Hè? Efraïm is vergezeld met de afgoden. Laat hem varen. En er staat dus uitdrukkelijk dat Israël en dus het tienstammenrijk zich overgegeven heeft aan hoererij. Dat was al zo in de dagen van Hosea. Dus, en dat was dus feitelijk nog voor de Assyrische ballingschap. Maar wel na de splitsing uiteraard. Iets dergelijks staat ook in hoofdstuk 5 vers 3, een paar versen verder dus. Ik ken Efraïm en Israël is voor mij niet verborgen. En dan zie je dat de namen Efraïm en Israël dus hier door elkaar gebruikt worden. Als aanduiding van de 10 stammen van Israël. En zeg nou dus niet dat Israël hier de aanduiding is van een 12-stammig Israël dat gelovig geacht wordt te zijn. Want dat is niet waar. Dat is de verhouding tussen de namen van Jacob en Israël. Maar hier gaat het om een andere verhouding, namelijk Juda en Israël. En dan krijgt het dus inderdaad een andere toepassing. Ik ken Efraïm en Israël, of namelijk Israël, is voor mij niet verborgen. Het is gewoon twee keer hetzelfde. Ik ken het, het is niet verborgen. Wie niet? Wel, Efraïm, namelijk Israël. Ik ken Efraïm en ik weet dat gij, o Efraïm, of ik ken, maar het moet eigenlijk zijn, ik weet dat gij, o Efraïm, nu hoereert en dus Israël verontreinigd is. En dan lezen we verder. Zij stellen hun handelingen niet aan om zich tot hun God te bekeren, want de geest der hoererijen is in het midden van hen en de Heer kennen zij niet. Dies, of dat betekent daarom, hè. Daarom zal Israëls hovardij in zijn aangezicht getuigen en Israël en Efraïm zullen vallen door hun ongerechtigheid.
Is dat ook namelijk?
Ja, maar dat kun je nou niet meer zo lezen, omdat het werkwoord in het meervoud staat, hè. Maar het is wel zo hoor. Maar omdat er twee staan, twee zelfstandige namen worden, moet het werkwoord in het meervoud. Dus je kunt nou niet meer gewoon domweg lezen, Israël namelijk Efraïm zullen vallen. Want dan wordt het Israël namelijk Efraïm zal vallen door zijn ongerechtigheid. Maar taalkundig is het correct. De betekenis is inderdaad dat Efraïm en Israël hetzelfde is. Maar er staat, Israël en Efraïm zullen vallen door hun ongerechtigheid, ook zal Juda met hen vallen. En het is wel leuk, want je vindt dan twee keer dat zij zullen vallen. Hè? De ene keer gaat het over Israël, namelijk Efraïm, en de andere keer gaat het over Juda. Het zijn dus heus maar twee categorieën, twee volken die vallen zullen. Israël, namelijk Efraïm, en Juda. Ook in die volgorde trouwens, want het een slaat op de... Althans, slaat historisch rechtstreeks op de wegvoering in de Assyrische ballingschap van de 10 stammen. En het andere slaat op de wegvoering van Juda, de 2 stammen, in de latere Babylonische ballingschap. Nou, zo nog het een en ander over Efraïm in ditzelfde hoofdstuk. Maar ja, goed, de profetie gaat er eigenlijk over. En dan is er nog hoofdstuk 6, vers 10. Waar hetzelfde weer staat, hè. Ik zie een afschuwelijke zaak in het huis Israëls. Al daar is Efraïms hoererij en dus Israël is verontreinigd. Zodat via de naam van Efraïm inderdaad Israël wordt aangeduid. En daarna wordt in dus 10 stammen. En in vers 11 wordt los daarvan ook de 2 stammen genoemd. Ook heeft hij u, o Juda, een oogst gezet als ik de gevangenen mijn volks wederbracht. Ik ga er nog niet op in. Over wat die versen precies betekenen, want dat was mijn bedoeling niet. Dat is een veel te lang verhaal. Maar waar het wel om gaat is dat hier uitdrukkelijk over de hoererij van Efraïm gesproken wordt. En dat komt dus volstrekt overeen met wat er in Lucas 15 over staat. Over de jongste zoon die zijn erfenis opeist en verdwijnt en dat verteert en doorbrengt met hoeren, zoals het in vers 30 staat. Daarbij nou, dan weet ik niet meer wat ik zeggen wilde. Maar goed, ik kom er wel op terug. Nou, daarbij is natuurlijk duidelijk dat, dat moet ik nog zeggen, dat de jongste zoon, ja, dat de jongste zoon, ik ben er overheen gegaan, maar dat de jongste zoon inderdaad eerst geboorterecht heeft, hè? En dat is op zich niks bijzonders, omdat het in de Bijbel heel gebruikelijk is. Eerstgeborene, de term eerstgeborene betekent namelijk niet dat hij als eerste geboren is. Dat kan het wel zijn, dat is het ook meestal, en daarom heeft men het woord, het oorspronkelijk Hebreeuwse woord, zo vertaald met eerstgeborene. Maar je mag dat woord eerstgeborene niet te letterlijk opvatten. Het is de vertaling van het Hebreeuwse begoer. En dat betekent niks. Dat betekent eigenlijk de eerste met betrekking tot het erfrecht. En normaal gesproken is de eerste erfgenaam de oudste zoon. Maar het hoeft het niet te zijn. Als vader zegt ik beschouw een andere van mijn zonen als de begoer, dan heeft hij de vrijheid om dat te doen. Hij wijst gewoon zelf zijn eerstgeborene aan. Meestal trouwens, omdat hij vindt dat de oudste daarvoor eigenlijk niet in aanmerking komt of niet geschikt daarvoor is. En dat vind je bij de zonen van Jacob dus ook. Als je de letterlijke geschiedenis neemt, Jacob had nog wat te verhapstukken met Ruben. En hij gebruikt dat inderdaad als aanleiding om hem het eerstgeboorterecht te ontnemen en te geven aan Jozef. Toch niet zo gek, het was de oudste zoon van de tweede vrouw van Jacob. In andere zin was het dus toch een oudste zoon, maar de jongste. En minder nadrukkelijk komt dat naar voren, maar wel typologisch veel duidelijker in Jacob en Esau. Want het was Esau en Jacob. En we zouden niet weten waarom dat omgewisseld zou worden. En nog meer komt dat tot uitdrukking in Jafet en Sem, die omgewisseld worden, en in Ismaël en Isaac die omgewisseld worden, noem nog eens wat, Efraïm en Manasse natuurlijk die omgewisseld worden. En wat dacht hij van Salomo en Nathan? Iets minder bekend. Nee, dat is niet bekend, maar het is wel zo. Salomo werd de opvolger van David, de oudste zoon van Bathsheba, maar dat was zeker niet de eerste vrouw van David. Maar Salomo werd de opvolger, maar de lijn van de familie van Salomo sterft uit bij Jechonia en dus bij het begin van de Babylonische ballingschap. Ja. En daarna moest er dus een erfgenaam gezocht worden. Die kwam ook, maar die kwam uit de andere tak van de familie. Uit de lijn van Nathan namelijk. Een andere zoon van David en Bathsheba, de hoeveelste weet ik trouwens niet uit hoofd, maar in ieder geval een andere. En die twee zijn maar voor ons van belang, Salomo en Nathan. De troon gaat naar Salomo, maar de lijn sterft uit, en zo komt de troon alsnog terecht bij de andere lijn. Maar het gek is, daar is hij nog nooit terechtgekomen. Nee, de erfgenaam van de troon moest gezocht worden uit de andere tak van de familie, Er zit niks anders op. Dat is ook gebeurd. Die erfgenaam is ook aangewezen. En dienserfgenaam en dienserfgenaam en dienserfgenaam. Maar ze hebben nooit de troon gekregen, want er was geen koninkrijk meer. Er was donderdag geen troon meer. Maar in het theoretische geval dat er een zou zijn, moest toch aangewezen kunnen worden wie hem zou krijgen. En in laatste instantie was dat in de tijd de timmerman van Nazareth. Ja, zeker wel.
Maar die wist het niet.
Ja, die wist het wel. Hij werd ook zo aangesproken door de engel. Jozef, gij zoon Davids, zo, hè. Nou ja, het is wat ingewikkeld om het nou allemaal gedetailleerd uit te leggen. Eigenlijk was het niet eens Jozef, eigenlijk was het Maria. Maar goed. Ja. Nee, het was Maria. Maar door de verbintenis tussen Maria en Jozef was Jozef inderdaad de erfgenaam van de troon, automatisch. Als er op dat moment de troon zou zijn, zou Jozef hem gekregen hebben vanwege zijn ondertrouw, zoals dan in de Bijbel vertaald is, hè? Vanwege zijn ondertrouw met Maria. En daarna zou de troon dus gaan naar, nou, in principe de oudste zoon uit dat huwelijk. En dat was de Heer Jezus. En dat is de reden waarom later de broers van de Heer Jezus op de voorgrond traden, met name Jacobus en Judas. Ja, omdat ze na de Heer Jezus erfgenaam waren van de troon. Ik vrees voor hen dat hun familie is uitgestorven trouwens. Maar dat doet er nou niet toe. Nee, verder ga ik er niet meer op in. Maar het was een mooi voorbeeld in ieder geval van een omwisseling van het eerstgeboorterecht. Hè? De eerste wordt gepasseerd en de troon komt dan terecht bij de tweede of de tweede overblijvende. Soms zijn het de drie, soms zijn het de zeven, dat doet er nou verder niet toe. Maar in ieder geval, het komt bij de andere terecht. Dus dat de jongste eerstgeboorterecht ontvangt, dat is bijna vanzelfsprekend. Komt het op neer. En dat is hier dus ook zo. Nou, dan staat er nog in vers 14. Als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. Dat wil zeggen dat dat de Israëlitische bezittingen van de 10 stammen van Israël inderdaad opraken. Ik geloof dat dat uiteindelijk pas de aanduiding is van de wegvoering in de Assyrische ballingschap. Waarbij men helemaal Jehovah niet meer dient, ook niet meer kent, niet meer kennen wil. En dan staat er ook, hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers deszelfde lands en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. Ik geloof dat dat stuk van de geschiedenis zich afspeelt in de Assyrische ballingschap, waarheen de 10 stammen zijn weggevoerd, maar waaruit zij vervolgens ook vertrokken zijn. Daarbij moet u bedenken dat als er staat een van de burgers van hetzelfde land, dan is een burger een bewoner van de stad. En die burger, die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden, naar buiten dus. En in het algemeen zal dat wel slaan op de Assyrische regering, de Assyriër, de koning van Assur, die uiteindelijk de 10 stammen inderdaad de vrijheid laat om inderdaad Assur te verlaten. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En daarbij staat er van deze zoon dat hij dan terechtkomt op het land van deze burger om de zwijnen te weiden. En hij was overgeleverd in zijn armoede aan het voer van de zwijnen, maar niemand gaf hem dien. Dat wil zeggen, dat liep allemaal niet zo best af. Maar wat er in de geschiedenis gebeurd is, dat leidt weinig twijfel. Dat namelijk die 10 stammen vanuit Assur en die gebieden al daar, moet ik dan zeggen, het huidige Irak dus nog steeds, want Babel maakte er ook deel van uit, hoor. Er zijn vele van de 10 stammen inderdaad terechtgekomen in Babel. Dat staat ook uitdrukkelijk in de Bijbel, worden wat plaatsen genoemd. Een van die plaatsen is niet alleen Assur zelf, maar uiteraard ook uitdrukkelijk Babel. Dus toch Babel. Maar de 10 stammen zijn daaruit verdwenen op de een of andere wijze. En inderdaad hebben zij de vader vergeten. En de Israëlitische afkomst min of meer. Want ze hebben geen enkele neiging gehad om ooit terug te keren naar Palestina of wat dan ook. Dat zou theoretisch wel gekund hebben, maar het is domweg nooit gebeurd. Er zullen wel meerdere redenen voor zijn. Maar de ene reden, even de belangrijkste reden, is dus het gebrek aan binding met het moederland, om zo te zeggen. Zeker na enige generaties. En de andere zal zijn dat het moederland Canaan bewoond werd door inmiddels andere mensen. Ja, want de 10 stammen werden weggevoerd, maar er werden inwoners uit de steden van Assur, waaronder Babel bijvoorbeeld, werden gebracht naar het gebied van de 10 stammen, naar Samaria dus eigenlijk. Ik bedoel niet meteen de stad, maar wel de streek, want dat is het, hè? Dat is het gebied van de 10 stammen. Zodat het land inderdaad bewoond werd. Dat klopt ook, toen later de Joden terugkeerden, niet zoveel later, hè? Maar toen later de Joden terugkeerden uit hun ballingschap, in hetzelfde gebied overigens, maar dat heette dan officieel de Babylonische ballingschap. Toen die terugkeerden, vonden ze in hun land de Samaritanen. En de Samaritanen zijn inderdaad de afstammelingen van Assyriërs, of hoe je ze dan maar noemen wil, die vanuit Assur, maar ook vanuit Babel in Canaan in de tijd gezet zijn. En die zich daar ook wel vermengd zullen hebben met het kleine deel wat van de 10 stammen in het land was overgebleven. Dus bij elke razzia zo, er zijn er altijd wel een paar die eraan ontsnappen. Dat is toen ook zo geweest. Maar die zijn opgegaan in de, en hebben zich vermengd met die volkeren die daarin op diezelfde plek geplaatst werden in die dagen. Zodat een terugkeer van de 10 stammen naar hun eigen land een tamelijk onmogelijke zaak was. Of ze zouden er eerst de Samaritanen uit moeten verdrijven.
Ah, hè? En gaan we dit daar aan het warmen, want die waren gemeend met mensen uit Babel.
Ja. De 10 stammen werden weggevoerd naar Assur. Maar ik zeg steeds Babel erbij, omdat je anders denkt dat het heel iets anders is. Het is ook Babel. Alleen, het land werd niet geregeerd vanuit Babel, het rijk niet, maar vanuit Assur. En daarom heet het Assyrische Wereldrijk. En Assur ligt een paar honderd kilometer noordelijker of zo. Later trouwens werd het Nineveh, hè? Waardoor het geregeerd werd. Nou goed, dat doet er nou allemaal verder niet toe. Maar de 10 stammen werden weggevoerd naar Assur, zal ik maar zeggen. En vanuit Assur werden anderen geplaatst in Samaria. Kennelijk om te voorkomen dat ze ooit nog terug zouden kunnen keren. En die bevolking van, die daar dus in Canaan geplaatst werd, werd bekend onder de naam Samaritanen, genoemd naar de streek. En de streek was weer genoemd naar de hoofdstad Samaria, maar dat was altijd de hoofdstad van de 10 stammen. Dat is heel eenvoudig. Vandaar ook, en dat wilde ik net gaan zeggen, vandaar ook dat in de Bijbel de Samaritanen uitdrukkelijk een type zijn van de 10 stammen van Israël.
De Joodse zoon werd eigenlijk een heiden.
Hij werd eigenlijk een heiden, ja. Ja. En die heidenen werden overgezet naar Canaan, werden min of meer Israëlieten. Samaritanen. Normaal zou je onder de term Samaritanen moeten verwachten de 10 stammen van Israël. Waarvan immers Samaria de hoofdstad was. Maar het was helemaal omgewisseld. Dus de 10 stammen werden heidenen. En heidenen werden, nou ja, een soort erfgenamen min of meer van de 10 stammen. En ze hadden ook een soort Israëlitische godsdienst. Als godsdienst bestaat het nog, hè, de Samaritanen.
Ja, en hebben ze nog meer. De Samaritanen hebben een heiligdom nog, dat hebben de Joden niet meer.
Ja, dus, ja, eigenaardig genoeg. Maar het Samaritanisme, hoe vinden jullie, bestaat nog steeds. En de Samaritanen, die leefden ook in de dagen van het Nieuwe Testament, dat is ook bekend, hè. En die hadden met name de 5 boeken van Mozes, meer niet. Waaruit je maar weer ziet dat de 5 boeken van Mozes dus niet geschreven zijn in de Babylonische ballingschap. Hè? Nee, dat is het argument tegen deze gekke theologie die zegt dat de Bijbel geschreven zou zijn, en de boeken van Mozes dus ook, geschreven zouden zijn in de Babylonische ballingschap onder de Joden dus. Toen waren de 10 stammen al lang weg. En dus, als dat zo zou zijn, dan zouden de Samaritanen dus nooit die 5 boeken van Mozes gehad kunnen hebben.
Ja,
of ze zouden alle boeken van het Oude Testament moeten hebben, maar dat was niet zo. Maar juist dat ze die 5 boeken van Mozes hadden, komt omdat dat wat van de 10 stammen overbleef wel degelijk beschikte over de 5 boeken van Mozes. En de Samaritanen, of dat wil zeggen de buitenlanders, de Assyriërs die in het land gezet werden, hebben zich vermengd met het restje van die 10 stammen. En dat zijn de Samaritanen. En uit dat erfgoed hebben ze dus inderdaad de 5 boeken van Mozes meegekregen. In het Nieuwe Testament typologisch voorgesteld door de 5 mannen van de Samaritaanse vrouw en door de 5 zuilen, gangen, zalen dus, in Bethesda in Johannes 5. Johannes 4 en 5 respectievelijk dus nu. Nou goed, daar ga ik ook maar niet verder op in. Maar wat er gebeurd is, is dus dat die 10 stammen vanuit Assur niet zijn teruggekeerd naar Canaan. Eenvoudig omdat die bindingen, die was waarschijnlijk aan de ene kant. En aan de andere kant, omdat het land al bewoond was. Dus zijn zij aan het trekken gegaan naar een plaats waar ze meer ruimte konden vinden. Dat was het noorden. En zo verlieten zij Azië. Ze gingen eerst naar het noorden en daarna, natuurlijk omdat het een beetje te koud werd, naar het westen. Heel eenvoudig. En zo kwamen zij terecht. Ja, in Noordwest-Europa. Dus dat is het verhaal. En daar woonden om die tijd nog niet veel. Weinigen. Ja, dat is wat er gebeurd is. Onder andere dan, er zijn wat meer dingen over te zeggen, maar dat doet er helemaal niet zoveel toe. Maar inderdaad, het was in Assur, leed daar gebrek en waarschijnlijk ook honger. Het zal ook overbevolkt geraakt zijn en het is aan trekken gegaan, en met name naar het noorden. En in het bijzonder, laat ik dat er nog even meenemen, in het bijzonder vanuit het gebied van Medië. Ja, en dat is van belang om te weten, omdat de naam der Meden en van Medië inderdaad ook met die 10 stammen is meegegaan. En dan ga ik even heel snel. En aangezien de gemeente hoofdzakelijk uit de 10 stammen van Israël gevormd is, krijgen we dus ook te maken met het verschijnsel dat in de profetieën gesproken wordt over de Meden, terwijl daarmee de gemeente bedoeld is. Ja, nou ja, dat is nu helemaal zo. Nee, ik kan het wel even snel vertellen, maar dan haal ik er geen schriftplaatsen bij aan. Er wordt namelijk uitdrukkelijk in de profetieën geleerd dat Babel, de stad Babel, uiteindelijk verwoest zal worden door de Meden. Verwoest zal worden, Jeremia 50 en Jeremia 51. Toch schriftplaatsen dan vooruit. Dat Babel dus uiteindelijk verwoest zal worden door de Meden. Nu is men natuurlijk geneigd te zeggen, ja, dat is gebeurd in 538, toen Babel door de Meden veroverd werd, en met name door Darius de Medier, Darius de Meed, uit Daniel 6 en zo. Maar dat klopt niet, want toen is Babel niet verwoest. Wel veroverd, maar niet verwoest. Zodat we moeten besluiten dat de verovering van Babel in de tijd door de Meden weliswaar in overeenstemming is met de profetieën over de verovering van Babel, maar het is niet de vervulling ervan. Dat moet dus nog later komen. Er komt nog wat anders bij. Dezelfde profetieën, Jeremia 50 en 51, die zeggen dat Babel verwoest zal worden door de Meden. Diezelfde profetieën worden uitdrukkelijk, heel nadrukkelijk en uitgebreid aangehaald in Openbaring 18... en daar in de buurt, en 19, diezelfde profetie. En daar wordt gesproken over de verwoesting van Babel, dat inderdaad nog zal gebeuren. Daartoe moet het natuurlijk eerst herbouwd worden, maar goed. Maar een verwoesting van Babel dat nog in de toekomst ligt. En als de profetieën van Jeremia 50 en 51 daarop worden toegepast, betekent het dus dat als Babel in de toekomst verwoest wordt, dat zal gebeuren door de Meden. Maar ook dat klopt niet. Punt 1, omdat we... Maar dat is niet een sterk argument, hoor. Maar punt 1, omdat we niet zouden weten wie die Meden zijn. Maar dat is geen sterk argument, natuurlijk. We kunnen niet alles weten. Maar punt 2, en dat is veel belangrijker, klopt het niet, omdat er staat hoe Babel verwoest zal worden. Namelijk, de aarde zal zich openen en de stad zal brandend in de aarde verdwijnen. Op dezelfde wijze als Sodom en Gomorra. En Sodom en Gomorra is een voorbeeld van wat er met Babel zal gebeuren. Nou, doen de Meden, welk volk kan dat voor elkaar krijgen om Babel zo te verwoesten? zodat de aarde zich opent en er vuur, en bovendien vuur komt van de hemel, net als bij Sodom. Ja, het antwoord is dat de meden in dat geval uitdrukkelijk een type zijn van de gemeente. En dan ga ik weer heel snel. Als de gemeente in staat is om vanuit de hemel het manna te gooien naar Israël in de woestijn, in Petra, dan zal de gemeente ook wel in staat zijn om vuur uit de hemel te werpen, om Babel te verwoesten. Ik zit nog angstig te kijken. Je krijgt handschoenen aan, hoor. Ja, hoezo niet? Hoezo niet? Als u zegt dat lijkt me wat sterk, en hoe kan dat nou? Dan zeg ik, wat had u dan eigenlijk wel in gedachten over de toekomstige positie van de gemeente? Niets. Nou ja, dan kan ik het net zo goed zo zeggen.
Uiteindelijk rust.
Nee hoor, we zullen met hem heersen. We delen in zijn. We delen in het eerst geboorterecht van Christus. En van de gemeente lezen we, als je het mij vraagt, in elk geval in Openbaring 12. Dat wij moeten zorgen dat Israël in de woestijn zeker 3,5 jaar lang bewaard blijft. We moeten Israël voeden, staat daar. Nou, wat het ook zijn mag, hè? Of dat nou letterlijk of overdrachtelijk genoemd moet worden, dat maakt me allemaal niks uit. Dat betekent dat we daarbij betrokken zijn en daar verantwoordelijkheid in dragen als gemeente. Nou, als dat kan, in deze positieve zin, kan het natuurlijk ook in die negatieve zin, dat wil zeggen in de verwoesting van Babel. Waarom zouden we daar nou niet bij betrokken kunnen zijn? En aan de andere kant, als de gemeente immers de plaats inneemt van Satan en zijn engelen, dan moet het toch duidelijk zijn dat aangezien Satan en zijn engelen zich actief bemoeien met de gang van zaken op aarde, de gemeente dat dus ook zal doen in de toekomst. Ja, meer kan ik er ook niet over zeggen. Nou, de meden, nou ik het er toch over heb, de meden, dat wil zeggen, dat is een volk van het midden. Nou, wijs het midden eens aan. Er zijn twee mogelijkheden. Of we nemen het min of meer tweedimensionaal en wijzen het midden van de aarde aan en dan komen we in Jeruzalem terecht. Maar daar is al een volk van het midden. Namelijk Israël. Gewoon, natuurlijk Israël. In ieder geval de twee stammen en vervolgens en daarmee gepaard natuurlijk ook de 10 stammen. Dat is Israël. En nemen we driedimensionaal, dan nemen we de hemel dus mee in het beeld. En dan inderdaad, het midden is de hemel zelf. Ja, niks moeilijks aan. Waarbij trouwens iets ons nog ontgaat. Dat is namelijk dat die term volk van het midden, dat van oudsher een aanduiding is van een volk wat de macht heeft over de overige volkeren. Dat is ook een bekende aanduiding, want wat u waarschijnlijk niet weet, is dat de naam China precies hetzelfde betekent. Een volk van het midden. Maar de lui hebben zich altijd verbeeld dat ze de aarde, hè, de hele mensheid beheersen. Dus zij zijn het midden. Want als ze het midden zijn, draait alles om hen. Maar het is de gemeente. En niet China en ook niet de meden. Hè? Nou goed, daar laat ik het maar weer even bij. Dan gaan we weer terug naar vers 14. Als hij alles verteerd had, werd er grote hongersnood in datzelfde land. Dat zal in Assur geweest zijn. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers desselfde lands. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En ik geloof dat slaat op de verdwijning van de 10 stammen uit Assur. En dat ze waarschijnlijk ook met toestemming van de Assyrische koning vertrokken zijn uit het land. Wilden ze ook niet meer gevoed te worden. Zoals later de twee stammen met toestemming van Kores de Pers, althans gedeeltelijk vertrokken uit Babel. Maar goed, die 10 stammen die keerden dus niet terug, maar vertrokken ergens anders over de atlas. En er staat er, hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem dien. Daar kon hij dus ook niet aankomen en toen kwam hij tot zichzelf. En dat is een deel van de geschiedenis wat niet te controleren valt. Daar kan ik ook geen concrete argumenten voor aandragen. Maar er staat dat hij tot zichzelf kwam. Dan vindt hij dus zichzelf terug. En iemand die zichzelf terugvindt, die vindt zijn identiteit terug. Die vindt weer wie hij werkelijk is. Of wie hij eigenlijk is. Het is namelijk mogelijk dat een mens lange tijd zichzelf verloochent. En dan zeg ik niet of het goed of verkeerd is, maar het kan wel. Hij kan een weg gaan die helemaal zijn eigen weg niet is, maar die hij denkt te moeten gaan, of die in zijn overmoed gaat, enzovoorts. Al was het maar om zichzelf te overwinnen, of zich van zijn eigen achtergronden los te maken, of wat dan ook. Maar vroeg of laat komt een mens tot zichzelf. Of hij wordt gek, een van de twee. Nee, ik sta nou te denken of er nog een derde mogelijkheid is om je een plezier te doen, maar het schiet me niet te binnen, maar dat zal aan mij liggen. Maar zo ligt het, hè? Nee, ja, dat is net elastiek, hè? Daar kun je een lange tijd uitrekken, totdat je er geen weerstand meer aan kunt bieden. En dan is het meegeven of barsten, dat is wat er gebeurt. Dus tot zichzelf gekomen zijnde, zei hij: hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en neem zich wat voor. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Wat in het verhaal de hemel ermee te maken heeft, is niet meteen duidelijk natuurlijk. Behalve dan als die vader inderdaad in de hemel woont natuurlijk, hè? En dus is die vader in wezen God zelf, daar komt het op neer. De schepper en dus maker en dus vader van Israël. Die immers van Israël zei: Israël is mijn eerstgeboren zoon. Dus het woord vader mag hier met een hoofdletter. Staat toch aan het begin van de zin, dus dat maakt niet uit. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Nee, zijn erfenis had hij al lang opgemaakt, hè. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En dat niet alleen, maar de vader ging ook naar hem. Beide dingen zijn waar. Hij stond op en ging naar zijn vader, zegt vers 20. En zijn vader stond op en ging naar hem toe, enzovoorts. Maar goed, wat er nou staat in vers 17 is dat hij tot zichzelf kwam. Dat is precies een uitdrukking die we in het Oude Testament tegenkomen in Jeremia 31. Jeremia 31 is dat hoofdstuk over het nieuwe verbond dat ooit zou aanbreken. En dan begin ik maar even, je spreekt over het nieuwe verbond, maar het nieuwe verbond breekt niet aan bij de wederkomst van Christus en bij de terugverzameling van de 2 en de 10 stammen van Israël, maar het nieuwe verbond brak al aan bij de opstanding van Christus en een ieder die de naam des Heren aanroept en dus tot hem gaat, wordt door geloof dus geplaatst onder dat nieuwe verbond. Zodat altijd de vraag is, spreekt Jeremia 31 over het nieuwe verbond straks in verband met een bekeerd Israël, alle 12 stammen, of spreekt Jeremia 31 ook over de dagen waarin wij leven? En het antwoord is, het laatste, het spreekt ook over de dagen waarin wij leven. Dat kan niet missen, omdat inderdaad een groot gedeelte van Jeremia 31 letterlijk geciteerd wordt in Hebreeën 8. Ja, geloof het wel. Letterlijk geciteerd wordt in Hebreeën 8 en wordt toegepast op onze bedeling. Uitdrukkelijk op onze bedeling. De tijd namelijk sinds dat Christus gezet is aan de rechterhand Gods en in afwachting van zijn wederkomst. Die in hoofdstuk 10 genoemd wordt. Van Hebreeën. Dus Jeremia 31 spreekt aan de ene kant over Israël wat in de toekomst tot bekering zal komen. Aan de andere kant spreekt het net zo goed over degenen die in onze dagen tot bekering of tot geloof komen. En daardoor onder het nieuwe verbond geplaatst worden. Nou goed, wat staat er zoal? Nou, ik neem, dat kan die nalaten natuurlijk. Ik neem vers 15 ook even mee. Hè. Er staat in vers 15, zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama. En klagen een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Dat is een moeilijke tekst. Hè? Ook in verband waarin hij hier staat. Maar het aardige is dat hij letterlijk geciteerd wordt in verband met de zogeheten kindermoord van Bethlehem. Waar allen die in een periode van 2 jaar geboren werden, verdwenen. Nee, ja, gedood werden. Maar er staat hier, ze zijn er niet. En daar wordt deze tekst op van toepassing gebracht. Letterlijk. En dan gaan we volgens de oude principes. Zodra in het Nieuwe Testament staat dat er iets gebeurd is ter vervulling van een oud-testamentische schriftplaats, weten wij dat dat weliswaar zo is, maar dat dat niet de definitieve vervulling van de profetie is. Dat zeg ik al jaren en niet elke keer bewijs ik het weer, hè. Maar van die kinderen die gedood werden, van die uit die 2 jaren, staat dat daar deze tekst op van toepassing is en dat het zo vervuld werd. Ja, maar het neemt niet weg dat die gedode kinderen gedurende de 2 jaar in Bethlehem een beeld zijn van de gemeente. De 2 jaar. De 2000 jaar, zoals u wilt. Hè? De 2 jaren als aanduiding van onze bedeling. Het gebeurde trouwens terwijl de Heer Jezus zelf naar Egypte gegaan was en voordat hij weer terugkwam. In die tussentijd. In de onderbreking dus van de geschiedenis van de Heer Jezus. Hij werd geboren, beeld van zijn opstanding. Hij verdween naar Egypte, namelijk naar de heidenen. En de situatie in Bethlehem was dat de kinderen gedood werden. Dat is een beeld van de situatie in onze bedeling. Geen Israël, en voor zover er een Israël is, is het verborgen. Het is er in elk geval niet. En daarmee zijn we dus terecht in onze bedeling. Daar gaat het me nu maar om. Hè? De andere keer zal ik het weer eens uitgebreider bespreken. Maar dan ga ik door naar vers 18. Nee, vers 17. Er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heer. Want uw kinderen, uw zonen, zullen wederkomen tot hun landpalen. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt. De verloren zoon, hè. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: gij hebt mij getuchtig en ik ben getuchtig geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. Hier wordt gesproken over de verloren zoon die terug zal keren naar zijn vader. En dan vers 19. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf, dat wil zeggen, nadat ik aan mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij niet mijn troetelkind? Jazeker, er wordt een gemeste kalf voor geslacht als hij terugkeert. Nadat hij aan zichzelf bekendgemaakt is. Vers 19. Die vers 19 spreekt Efraïm zelf, hè? Nadat ik aan mijzelf ben bekendgemaakt. Nou, dat is precies wat over de verloren zoon gezegd wordt. Hij kwam tot zichzelf. En hij zou terugkeren naar zijn vader. Dat zijn precies de woorden die hier gebruikt worden, waarna de vader deze verloren zoon inderdaad beschrijft als een dierbare zoon, een troetelkind. Dat het dus ook de eerstgeborene is, in de zin van het eerstgeboorterecht, dat lijkt me dan wel vanzelfsprekend. Waarbij dus inderdaad dat nieuwe verbond hier rechtstreeks en ook tamelijk exclusief in deze verse, in verband gebracht wordt met de 10 stammen van Israël. En daar gaat het maar om. Later wordt er ook over Juda gesproken en nog later wordt er gesproken over Israël en Juda in de bekende verse vanaf vers 31. De dagen komen dat ik met het huis van Juda en met het huis van Efraïm staat er, of Israël, Israël, doet er ook weinig toe natuurlijk, met Juda en Israël een nieuw verbond zal sluiten. Met beide, maar niettemin worden ze bij gelegenheid los van elkaar vermeld hier in Jeremia 31. En de beschrijving van Efraïm komt precies overeen met de beschrijving van deze verloren zoon uit Lucas 15. Die inderdaad zijn identiteit weer kent en terugkeert. Dat veronderstelt dat in het begin van onze bedeling bij het aanbreken van het nieuwe verbond dus, in het algemeen de 10 stammen hun eigen identiteit kenden en wisten wie zij waren. En dat is een moeilijkere gedachte, omdat het niet te bewijzen valt natuurlijk, op geen manier. Maar ik heb er wel aanwijzingen voor, ook uit de geschiedenis trouwens van het Nieuwe Testament. Maar niet te bewijzen valt, dacht ik niet. Maar gesuggereerd wordt op zijn minst dat die 10 stammen inderdaad bewust waren wie zij waren. Hun eigen afkomst kenden en op die grond ook inderdaad kwamen tot de Heer. De God van Israël. En verder gaat het verhaal niet. Het verhaal gaat niet verder dan dat het ook inderdaad zo gebeurt. Men gaat tot die vader en daarmee uit. Waarbij de Joden, de andere zoon dus, waarbij de andere zoon, als beeld van de Joden, zich inderdaad afzijdig houdt en er niet mee te maken wil hebben. Maar de terugkeer van deze verloren zoon is dus eigenlijk een beeld van het ontstaan van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Niet zozeer in 1991 bedoel ik, hè? Maar wel degelijk in onze dagen, in de zin van aan het begin van onze bedeling. En ik heb dan ook het sterke vermoeden dat in de dagen van Handelingen men nauwkeurig wist waar de 10 stammen waren aan de ene kant. En ook dat die 10 stammen zich inderdaad openstelden voor het woord des Heren. En van beide kanten gebeurt het dan. Aan de ene kant stelt men zich voor het woord open. Aan de andere kant komen er ook inderdaad apostelen om dat woord te prediken. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. Ja. Wij hadden het nog steeds over Lucas 15 vers 17. Waar de man, de jongste, dan wel de eerstgeborene dus, tot zichzelf komt. En dus zijn eigen identiteit zich herinnert, enzovoorts. De gedachte daarbij is dan, moet zo zijn, dat die 10 stammen op een of andere wijze zich realiseren wie ze zijn. En als hier staat dat de man zegt, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan, enzovoorts, zal dat betekenen dat Israël, de 10 stammen dus, inderdaad de Heere zoeken. Een gevolg van als men de Heere zoekt, is altijd dat men hem vindt. Dat is de belofte. Meestal erg onvolledig aangehaald uit de Bijbel. Wie zoekt zal vinden. Maar dat geldt alleen als men de Heere zoekt. Die laat zich vinden namelijk. En het gebeurt zelfs ook andersom. De Heer zoekt het verlorene. En die twee komen altijd tot elkaar. Zo is het nou eenmaal. Ik blijf op van mening dat als een mens inderdaad de waarheid zoekt, wijsheid zoekt, of hoe het in de schrift maar heten mag, dan zal hij ook vinden. Alleen wat hij vindt is de Heer. En dat komt omdat de Heer dan tot hem komt, naar hem toe komt om hem te geven wat hij zoekt. Dat is een algemene Bijbelse waarheid. Je mag dan ook aannemen als de 10 stammen inderdaad de Heer zoeken, dat de Heer zich laat vinden en zelfs met zijn woord tot hen komt. Ik geloof ook inderdaad dat dat gebeurd is aan het begin van onze bedeling. Dat namelijk het evangelie aan de ene kant gepredikt werd aan de Joden, vanzelfsprekend, maar daarna bij voorkeur in de praktijk, hè, en in hoofdzaak dus aan de 10 stammen van Israël. Dat is niet helemaal te bewijzen, maar het blijkt, en daar gaan we weer, het blijkt uit de Bijbelse typologie. Maar het punt is natuurlijk ook dat de roeping van de gemeente alles te maken heeft met de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Daar gaat het immers allemaal over. En het zijn juist die waarheden die hoofdzakelijk in de Bijbelse typologie worden naar voren gebracht. Of beter nog, die in de Bijbelse typologie worden verborgen. En ook als men daarin zoekt, zal men vinden. Ik zou eigenlijk de geschiedenis van Handelingen moeten aanhalen om daarin te laten zien hoe steeds opnieuw geïllustreerd wordt, dat het evangelie na de Joden inderdaad ging naar die heidenen die erfgenamen zijn van de 10 stammen van Israël. Let op, dat staat niet concreet in Handelingen, maar het blijkt uit de typologische, profetische betekenis van de geschiedenissen daar. En daar gaat het maar om. Ja, dat kan ik zo gauw allemaal niet laten zien, want dat is een lang verhaal. Dan zeg ik, dan heb ik een stuk of 60, 70 banden voorlopig over Handelingen tot en met hoofdstuk 19. Dan kun je dus nog even. Maar echt, dat zit daar, dat ligt daar bijna erbovenop. Als je het één keer ziet, dan begrijpen die dat je het nooit eerder hebt zien staan allemaal. Maar het is echt zo. Nou goed, ik ga daar niet verder op in, maar ik wil één voorbeeld aanhalen uit een nogal rechtlijnige geschiedenis uit het Oude Testament. Dat is namelijk uit de geschiedenis van Jozef. Jozef die via dromen wist dat hij heerschappij zou hebben over zijn volk in elk geval. Terwijl wij weten dat het koningschap nooit aan Jozef gegeven zou worden, maar gegeven zou worden aan Juda. Dus daar klopt toch iets niet mee. Er is iets geks aan. Ja. En dat komt omdat het koningschap van Jozef eigenlijk het koningschap is van Christus, de zoon van Jozef. En daarmee van de gemeente. En de roeping van de gemeente wordt daarin dan ook uitgebeeld. Maar dan heb je het weer, in de geschiedenis wordt weer uitgebeeld dat die gemeente inderdaad in de eerste plaats geroepen wordt uit de 10 stammen van Israël. Ook in die geschiedenis vindt u dat al terug. Ik weet niet wat ik er hier ooit eens van gezegd heb, maar in het algemeen is de lijn van de geschiedenis van Jozef makkelijk te volgen. De hoofdlijn wel te verstaan. De hoofdlijn is dat Jozef door zijn broers in het kuil gegooid wordt enzovoort, maar er ook weer uitkomt en dan verkocht wordt aan Egypte. Hetgeen een beeld is van de dood en opstanding van de Heer Jezus. En als hij dan in Egypte terechtkomt, wil zeggen, dan komt hij terecht buiten Israël. Buiten het oude verbond in elk geval. Buiten het oude testamentische Israël, dat in elk geval. En dan in Egypte komt hij achtereenvolgens te werken in de beide huizen van Potifar. Want hij heeft er twee. De een is, daar is niemand weg. Daar woont die vrouw ook, dat weet u wel, hè. De vrouw van Potifar. Dus het particuliere huis, zal ik maar zeggen, van Potifar. Hetgeen ongetwijfeld een beeld is van een tweestammenrijk, een Joodse volk namelijk, wat de vrouw, hè, wat er zonder meer op uit is om de Heer onder de wet en dus onder het oude verbond te brengen. Kortom, die vrouw probeert Jozef in te pakken. Of hoe heet zoiets?
Huh? Te verleiden, maar
tot haar man te maken, maar zij staat er dan wel boven. Dat is natuurlijk de gedachte. Hetzelfde is dat de Heer zou moeten ingepast worden en dus ook het christendom, prediking van het evangelie van de opgewekte Christus, want dat is Jozef, om dat te brengen onder de wet. En dat zie je in de geschiedenis van Handelingen dan ook uiteindelijk gebeuren. Die neiging in ieder geval. Maar het blijkt dat Jozef zich daarin onttrekt en dan wordt hij door zijn baas, Potifar, gezet in het andere huis van Potifar en dat is de gevangenis. Lees het maar goed na, beetje nauwkeurig. Potifar is overste der trawanten en de gevangenis resorteert onder de overste der trawanten. Vandaar dat Potifar zomaar zijn slaaf van de ene huis in het andere kan zetten. Van zijn beet in zijn baaiers. Nou goed. Het is hetzelfde dus, hè? Van het ene huis in het andere huis. In de gevangenis. En daar ontstaat dat probleem niet. Maar die gevangenis is uiteraard dan een beeld van de 10 stammen van Israël die in ballingschap zijn, in de gevangenis zijn dus. Het is heel gemakkelijk. En daar is iedereen blij met Jozef, die vanaf dat moment het hoofd is van de hele gevangenis, van de hele gemeente dus. Want daar komt het op neer. Jozef verzorgt de gevangenen. En het gaat hen wel, alleen ze blijven wel in de gevangenis, in de ballingschap. Dat is een beeld van de 10 stammen. Maar wat zou het nou anders kunnen wezen dan? En Jozef aan het hoofd van die gevangenis is een beeld van de Heer als het hoofd van de gemeente. En wij worden dan ook beschouwd als gemeente, worden beschouwd als gevangenen in of van Christus Jezus. Dat staat precies zo in het Nieuwe Testament. Als ik dan toch wat uit Handelingen aanhaal, dan haal ik bij voorkeur aan de geschiedenis van Paulus in Filippi, die in de gevangenis geworpen wordt, verliest ook eerst zijn kleding, want zo worden jongens Paulus en Silas, die worden eerst uitgekleed, en dan in de gevangenis geworpen. En dan zegt u, dat zijn de twee, maar dan zeg ik, nee, dat is er maar één. Paulus heet namelijk Saulus, en zijn maat heet Silas, en die heet dus ook Saulus. Ze hebben van huis uit volstrekt dezelfde naam. Het is dus eigenlijk ook gewoon één, maar het is wel een dubbel deel. Een beeld van het eerste geboorterecht. Saulus en Saulus. Ze worden daar in de gevangenis geworpen. En de gevangenis is vanaf dat moment geen gevangenis meer. Maar er loopt toch niemand uit. Alle gevangenen zijn ineens vrij. Maar onder aanvoering van de man die er maar net bijgekomen was, blijven zij waar ze waren. En het hele huis van de stokbewaarder komt tot geloof. Staat er ook. Maar wat is het huis van de gevangenbewaarder? De gevangenis. Ja. Dat is wat er gebeurt. Nou, waar is er nou een beeld van? Door de Joden worden ze verworpen in Filippi. En door de heidenen trouwens ook. Maar in de gevangenis gaat het goed. De ballingen dus. En daar gaat het maar om. Nou, de rest van die geschiedenis ga ik daar maar niet op in. Maar die gevangenis in Filippi is net de gevangenis als hier in als hier in Genesis, wat is het, 38, 39 is het natuurlijk, inmiddels. Genesis 39, waar Jozef bij Potifar is en dan in de gevangenis geworpen wordt. En daarna, dat is heel aardig, gaat het verhaal verder met meer dromen. En dromen, dat is ook een vast principe wat ik ook steeds herhaal. Als het in een droom verteld wordt, heeft het te maken met onze bedeling. Soms weinig, maar meestal veel. En het was al met de eerdere dromen van Jozef zo, dus met deze dromen ook zo, die Jozef wel niet droomt, maar Jozef krijgt ze te horen en te verklaren. De dromen namelijk van de schenker en de bakker. Die inderdaad in de gevangenis zijn. Nou, en u kent het verhaal.
De bakker is er los. Hè? De bakker is er los.
Ja, de bakker is altijd de sigaar. Die is de. Ja, inderdaad. Waarom? Omdat de bakker de man is die zorgt voor het zuurdeesem. Ik heb in de hele Bijbel maar één andere plaats gevonden waar een bakker genoemd wordt. Ik meen trouwens dat het ook Hosea was. Maar dat weet ik niet zeker meer. Maar daar staat van de bakker dat hij zuurdeesem doet in het nieuwe deeg. En daarna gaat slapen. En terwijl hij slaapt, doorzuurt het zuurdeesem het hele deeg. Waar het een beeld van is. Van het Joodse volk. Aan wie het woord is toevertrouwd, die het woord zou beheren, maar die zuurdeesem. Want wat is zuurdeesem? Nou, we hebben in ieder geval drie soorten. Zuurdeesem der Farizeeën, dat is het Joodse volk. Zuurdeesem der Sadduceeën, dat is het Joodse volk. Zuurdeesem der Herodianen, dat is het Joodse volk. Daarna nog wat zuurdeesem, maar dit is het belangrijkste. Het staat meteen in verband met Israël. De bakker is namelijk een beeld van het Joodse volk met name. En van het zuurdeesem daarvan. En van de bakker wordt gezegd dat hij na 2 dagen zou gehangen worden. Ik wil zeggen op de 3e dag. Binnen nog 3 dagen staat er in vers 19 zou de bakker gehangen worden. En de schenker schenkt wijn. En wijn is een beeld van
nieuw leven.
Dus brood, het gezuurde brood. Al staat er niet bij dat het gezuurd was natuurlijk. Maar het gezuurde brood is eigenlijk een beeld van de dood. En wijn is een beeld van levend. Eén is bederf of verderf, de dood dus. En het andere is een beeld van leven. En zelfs van het leven van het nieuwe verbond. En de schenker wordt gehangen. De bakker wordt gehangen, de schenker wordt, ik ben blij dat je me corrigeert, broer. En de schenker wordt verhoogd. Die 3e dag waarop het gebeurt is uiteraard de dag van de opstanding van Christus. Het was trouwens de dag van Farao's verjaardag. Staat in vers 20, dus dat kan al niet missen. Een geboortedag dus. Is de dag van de opstanding van Christus. Waarmee een eind komt officieel aan het oude verbond en daarmee aan de wet en daarmee aan de bakker. Maar waarbij ook aan de andere kant een begin gemaakt wordt aan het nieuwe verbond. En dus aan de roeping van de gemeente. En dat wordt voorgesteld door de schenker. Maar wat er staat is vervolgens dat de bakker gehangen wordt en de schenker wordt verhoogd. Maar dan staat er in vers 23, doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. De man vergat het hele verhaal, totdat vervolgens, ten einde van twee volle jaren, niet na twee dagen, maar na twee volle jaren, vers 41, farao droomde. Dan moet het weer zijn verjaardag geweest zijn, denk ik altijd. Maar toen droomde farao, en toen kwam die droom over, moet ik dat uitleggen nog? Toen kwam die droom over zeven vette jaren, zeven magere jaren. Die dus een beeld zijn van de 3,5 jaren van vrede en de 3,5 jaren van geen gevaar. Alles door twee delen in Egypte. 3,5 jaren van vrede en 3,5 jaren van haastig verderf. Dat wil zeggen, die 2x7 zijn een beeld van de 2x3,5 jaar van de 70ste week van Daniël. En de verhoging van Jozef wordt hier dus geplaatst aan het begin van de 70ste week van Daniël. Dat is heel interessant. Betekent namelijk dat dat dus niet in beeld is van de wederkomst van Christus, waarbij hij zijn koningschap op zich neemt, want het is pas na de 70ste week van Daniël, zodat de verhoging van Jozef een beeld moet zijn van de opname der gemeente bij het begin van de 70ste week van Daniël. Alsjeblieft. De koningschap van Jozef is namelijk niet slechts het koningschap van de Heer Jezus, maar is meer in bijzonder het koningschap van de gemeente, waarvan de Heer het hoofd is. En daarom begint het ook eerder, bij de opname van de gemeente namelijk. Maar in die tussenliggende twee jaar, zijn officieel dan, typologisch, de aanduiding van de hele verborgenheid. Dat wil zeggen, vanaf de opstanding van Christus, ten derde dagen, toen de bakker gehangen werd en de schenken verhoogd, tot aan, nou ja, zeg maar de dagen van de wederkomst van Christus. En in die tussentijd is de schenker Jozef vergeten. En dat maakt het verhaal moeilijk, want het betekent dat er iets was wat aan het begin van onze bedeling bekend was aan de schenker. En wat hij daarna gewoon weer helemaal vergeet. Toch? Ja. En het probleem lost zich vanzelf op als wij in de eerste plaats zien dat in al de voorgaande hoofdstukken, nou ja, niet alle voorgaande, maar in ieder geval in hoofdstuk 39 en 38 eigenlijk ook, en in vers 37, hoofdstuk 37 en 36 en, kijk even na, 35, 34, 33, 32, 31, nou ja, waar niet. In elk geval al vanaf Genesis 28. In alle hoofdstukken gesproken wordt over die verhouding tussen de 2 en de 10 stammen, die pas veel later zou zijn. Begin bij Jacob, die het eerst geboorterecht krijgt boven Esau en dan er vandoor moet, 20 jaar lang. En Jacob is een beeld van degene die de belofte erven, gelovigen dus, die dus eerst geboorterecht erven, maar hij moet wel naar de andere tak van de familie van Nahor en Betuel en Haran en Laban bedoel ik enzovoorts. Hij moet naar de andere tak van de familie en daar wordt zijn eigen familie gebouwd. Zodat de familie van Jacob weliswaar afstamt van Abraham en Isaac, maar je had net zo goed kunnen zeggen, het stamt af van de andere broer van Abraham, de andere tak van de familie. Ja, via moederszijde, via de kant van Lea en Rachel. Via oom Laban. Maar het punt is dat die andere tak van de familie in beeld is van de 10 stammen. In die geschiedenis. En de positie van Jacob bij oom Laban gedurende 20 jaar is het beeld van de roeping van de gemeente in onze dagen. Jacob die er vandoor is met het geboorterecht. En eigenlijk getrouwd is aan en dus verborgen is bij de andere tak van de familie. En zo is het toch in onze dagen met de gemeente. Dat kan toch niet missen? Juda werd als het ware onterfd. Althans, zo was het aan het begin van onze bedeling. Het ging dus mee met, ja, de gemeente. Maar waar blijkt die gemeente vandaan te komen of gevormd te worden? In de andere tak van de familie van Esau toen, maar in onze dagen, de andere tak van de familie van Juda. Dat kan alleen maar de 10 stammen zijn. vind het duidelijk genoeg. En dat blijft de hele geschiedenis verder door in Genesis. Zo, er wordt steeds over die twee huizen gesproken. In ieder geval in het voorgaande hoofdstuk ook al in die situatie bij Potifar. Die twee huizen tegenover elkaar. Nou, als dat steeds zo is, dan mogen we verwachten dat in dit hoofdstuk van Genesis ook over die twee huizen van Israël gaat, die twee delen van het volk. En dan betekent het gewoon dat de bakker een beeld is van de twee stammen van Israël, de schenker een beeld is van de 10 stammen van Israël. Die 10 stammen worden dus verhoogd, maar ze vergeten wie Jozef is. Dat wil zeggen, ze raken hun identiteit weer kwijt, enzovoorts. En pas na 2 jaar speelt dat weer een rol. Nou, dat is het verhaal. Daar onder andere aan zo'n geschiedenis, maar zo zijn er nog veel meer. Ja, onder andere aan zo'n geschiedenis ontleen ik dus de gedachte dat inderdaad aan het begin van onze jaartelling en dus ook aan het begin van onze bedeling deze 10 stammen hun identiteit gekend hebben en inderdaad de Heere gezocht hebben. Op zoek waren naar wijn. Laat ik het dan maar zo zeggen. Alleen daarna zijn ze het vergeten. Maar dat zo is, blijkt ook uit het streven van de apostelen, maar in het bijzonder het streven van de apostel Paulus, om inderdaad de richting te gaan, de richting te reizen, ook in zijn zendingsreizen, de richting te gaan waarheen de 10 stammen ook inderdaad gegaan zijn. Dat klopt precies. Met als uiteindelijk resultaat dat het christendom als zodanig, en dan praat ik niet over de gemeente, maar dat het christendom als zodanig inderdaad ook hoofdzakelijk aanvaard is geworden door de Angelsaksische volkeren. Je kunt zeggen wat je wil, maar dat is een historisch feit. Dat kun je vandaan nog steeds zien. Dat betekent wel dat in de loop der tijd die volkeren hun identiteit vergeten zijn. Het gekke is, men weet dat het zo is. Het is helemaal niet onbekend. Maar men hecht er geen waarde aan. En omdat men er geen waarde aan heeft, vergeet men het ook gewoon. Zo eenvoudig, hè. Als je iets in huis hebt waar je geen waarde aan hecht, dan vergeet je het. Het ligt ergens in een la, maar dat maakt verder niet uit. En eerlijk gezegd, voor de gemeente maakt het ook niet uit. Voor ons zelf maakt het niet uit. Onze afstamming speelt geen enkele rol. Wij zijn door geloof behouden geworden. Maar voor de Heer maakt het wel uit. Omdat het zal blijken dat dit volk inderdaad, die gemeente dus inderdaad eerstgeboorterecht ontvangt. Maar het is heus hetzelfde eerstgeboorterecht als dat van Jozef. Niet iets anders, niet iets wat vergeleken zou moeten worden. Het is gewoon hetzelfde. Het dubbele deel van de 10 stammen namelijk bestaat eruit dat zij niet alleen een aardse toekomst zouden hebben in het beloofde openbare koninkrijk van Christus. Net als de 2 stammen overigens, maar ze zouden een dubbel deel ontvangen. Het dubbele deel bestaat eruit, het andere deel bestaat er dus uit. Uit die 10 stammen ook de gemeente gevormd wordt, die inderdaad een hemelse bestemming heeft. Ik zou bijna zeggen, zo eenvoudig is dat. En daarom toch koningschap. Want hoewel het koningschap op aarde dan toch terechtkomt bij Juda, is het zo dat het koningschap in veel hogere zin inderdaad terechtkomt bij de gemeente en dus bij de 10 stammen. Via het dubbele deel, want het dubbele deel is het hogere deel. Het is wat snel verteld, maar dit soort onderwerpen zijn natuurlijk niet echt in één adem uitgebreid te bespreken. Ik zal wat meer tijd vergen. Maar in ieder geval kunnen we in die figuur van die verloren zoon deze geschiedenis makkelijk herkennen. Hij komt tot zichzelf, dat staat er in elk geval. In vers 17 en in vers 18 zegt hij: ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zal tot hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Zodat die vader inderdaad niemand anders kan zijn dan God in de hemel. Farao dus. Nou ja, laat maar zitten. Hè? Tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Maar niettemin word ik toch als zoon aangesteld. En zelfs zo hoog dat de andere zoon die nooit weg geweest was, als beeld van het Joodse volk, daar inderdaad jaloers op is. Maar in verband met die belijdenis, zal ik maar zeggen, van vers 18, wil ik u weer meenemen naar Jeremia 31... waar in vers 5 letterlijk over het herstel van de 10 stammen gesproken wordt. Als er staat: gij zult weder wijngaarden. Hé, wie is die schenker ook alweer? Gij zult wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planten zullen planten en de vrucht genieten. Komt mooi overeen met de schenker dus. En dan, want er zal een dag zijn waarin de hoeders, ja, wat ze hoeden, maar goed, de hoeders, wat zwijnhoeders zijn, hè, waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: maak u lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere: roep luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Doet het horen, lof zingt en zegt: o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Zie, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden. Want naar het noorden waren ze vertrokken. In ieder geval vanuit Assur, naar het noorden. Daarna afgebogen naar het westen, maar goed. Zie, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. De uitersten der aarde, dat is hetzelfde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. In het Nieuwe Testament zijn blinden, lammen, zwangeren en barenden inderdaad een beeld van de gemeente. Maar goed.
Dat hoorde het Hollanders.
Ja, ook. Maar blinden, lammen, kreupelen. Al die aanzaten aan het feestmaal, was het niet Lucas 14? Die kort geleden besproken hebben. Maar hij zal ze verzamelen. Met een grote gemeente. Leuk hè, dat het woord daar ook staat. Hè? Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. En herwaarts betekent hierheen. Hè? Terugkeren dus eigenlijk. En dan vers 9. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg. Waarin ze zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël. En omdat het om Efraïm gaat, lezen we voor Israël meteen Efraïm, hè. Ik ben Israël tot vader en Efraïm, en dus namelijk Efraïm is mijn eerstgeborene. Maar wie is de eerstgeborene als het over Israël gaat? De gemeente. En daar gaat het maar om. Dit zijn uitspraken over het tienstammenrijk, wat inderdaad in de toekomst letterlijk teruggebracht wordt naar het land in de openbaring van het koninkrijk. Maar het is net zo goed van toepassing op de dagen, op onze dagen, van een verborgen koninkrijk. En de gedachte is dan inderdaad dat Efraïm zich wendt tot de Heer. En daarom staat er ook in vers 6. Maak u lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heer onze God. Dat komt toch volstrekt overeen met vers 18 van Lucas 15. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Nou, en zo vinden we dat ook dan nog in vers 9 staat trouwens: ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Dat klopt precies. Waarbij ik er nog maar op wijs dat eerstgeborene niet strijdig is met de jongste zoon uit Lucas 15. Integendeel, het is zelfs de bevestiging. Maar we vinden dat ook dan in vanaf vers 17 van dit hoofdstuk. Er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heer, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landtalen. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt. Hij beklaagt zich. Ik kreeg medelijden met zichzelf ook en zo. Nou, dat hebben we inderdaad al gelezen in Lucas 15. Waar hij zich beklaagt en zegt: hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. En in dit verband staat er dan ook dat hij aan zichzelf ontdekt zal worden en weer wordt hij dan in vers 20 dierbare zoon genoemd. Maar dat hebben we daar straks al aangehaald. Dus ik ga maar weer terug naar Lucas 15, waarin vers 20 staat dat hij opstond en ging naar zijn vader. En als hij nog ver was, en dus als hij nog ver was, komt overeen met vers 13, hij was weggereisd in een ver land. Niet ver gelegen, maar gewoon ver. En hier staat: als hij nog ver was. En profetisch of typologisch betekent dat dus terwijl hij nog in ballingschap is. Allen die verre zijn, dat weet u, hè? Dat is buiten Israël. Dus terwijl hij nog ver is, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. Uiteraard over die dierbare zoon uit Jeremia 31. En er staat er, en hij viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten, brengt voor het beste kleed en doet het hem aan. Dat is heel interessant, omdat bij de wegvoering van de 10 stammen gesproken wordt over dat hij het kleed kwijtraakt. Jozef die moet vluchten en zijn kleed achterlaat uit het huis van Potifar.
Ja, dat is ook hard.
Ja, dat was het, ja. Inderdaad. En Saul, die zijn kleed achter moet laten als hij in de gevangenis geworpen wordt van Filippi. In beide gevallen betekende dat hij zijn identiteit kwijtraakt. Dat is het, een kleed is iemand, kleren maken de man. Hè? En kleed is iemands positie, dat beeldt het in elk geval uit. Maar hier staat, breng voor het beste kleed. Ik krijg weer een kleed aan. Veelvervige rok. Moet het geweest zijn. Dus brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand. Ik meen dat dat van Jozef ook staat dat hij een ring kreeg. Maar soms gooi ik de geschiedenissen van Jozef en van Esther, van Mordechai dus, door elkaar. Die worden allebei verhoogd, weet u wel. Maar wat nou precies bij wie staat, weet ik niet. Maar ik dacht bij allebei, hoor, een ring. Men zegt dan altijd, dat is de zegelring van de koning. Dat zal ook wel, maar dat betekent automatisch dan dat hij dezelfde identiteit krijgt als de koning. Hetzelfde gezag krijgt als de koning, omdat hij dezelfde handtekening kan zetten als de koning.